All right, so Matthew chapter 22, verse number 1.
Matthäus 22, vers 1.
And Jesus answered and spake unto them again by parables and said.
En Jezus antwoordende sprak tot hen wederom door gelijkenissen zeggende.
The kingdom of heaven is like unto a certain king which made a marriage for his son.
Het koninkrijk der hemelen is gelijk een zeker koning die zijn zoon een bruiloft bereid had.
And sent forth his servants to call them that were bidden to the wedding, and they would not come.
En zond zijn dienstknechten uit om de genoden ter bruiloft te roepen, en zij wilden niet komen.
Again he sent forth other servants, saying, Tell them which are bidden, Behold, I have prepared my dinner, my oxen and my fatlings are killed, and all things are ready, come unto the marriage.
Wederom zond hij een andere dienstknechten uit, zeggende, Zeg den genoden, ziet, ik heb mijn middagmaal bereid. Mijn ossen en de gemeste beesten zijn geslacht, en alle dingen zijn gereed. Kom tot de bruiloft.
But they made light of it, and went their ways, one to his farm, and another to his merchandise.
Maar zij, zulks niet achtende, zijn heengegaan, deze tot zijn akker, gene tot zijn koopmanschap.
And the remnant took his servants, and entreated them spitefully, and slew them.
En de anderen grepen zijn dienstknechten, deden hun smaadheid aan, en doden hen.
But when the king heard thereof, he was wroth, and he sent forth his armies, and destroyed those murderers, and burned up their city.
Als u de koning dat hoorde, werd hij toornig, en zijn krijgsheren zendende, heeft die doodslagers vernield, en hun stad in brand gestoken.
Now, we'll keep reading.
We zullen verder lezen.
But let me say that that part of the parable...
Laat me zeggen dat dit deel van de passage...
is pretty much taking the parable we looked at last week and bringing it into this one.
Hierbij neemt hij de vergelijkenis van vorige week en brengt hij het in deze parabel.
What I mean is it's a different way of saying what he said last week.
Wat ik daarmee bedoel is dat hij op een andere manier zegt wat hij vorige week zei.
Alright, so verse 8. Then saith he to his servants, The wedding is ready, but they which were bidden were not worthy.
Toen zeide hij tot zijn dienstknechten, De bruiloft is wel bereid, doch de genoden waren het niet waardig.
Go ye therefore into the highways, and as many as ye shall find, bid to the marriage.
Daarom gaat op de uitgangen der wegen, en zoveel als gij zult vinden, roept ze tot de bruiloft.
So those servants went out into the highways, and gathered together all as many as they found, both bad and good, and the wedding was furnished with guests.
En dezelfde dienstknechten uitgaan op de wegen, vergaderden allen die zij vonden, beiden kwaden en goeden. En de bruiloft werd vervuld met aanzittende gasten.
And when the king came in to see the guests, he saw there a man which had not on a wedding garment.
En als de koning ingegaan was om de aanzittende gasten te overzien, zag hij al daar een mens niet gekleed zijnde met een bruiloftskleed.
And he saith unto him, Friend, how camest thou in hither, not having a wedding garment? And he was speechless.
En zeide tot hem, Vriend, hoe zijt gij hier ingekomen, geen bruiloftskleed aanhebbende? En hij verstomde.
Then the king said to the servants, Bind him hand and foot, and take him away, and cast him into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth.
Toen zeide de koning tot de dieners, Bind zijn handen en voeten, neemt hem weg, en werpt hem uit in de buitenste duisternis. Daar zal zijn wening en knarsing der tanden.
For many are called, but few are chosen.
Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.
All right, let's pray.
Laten we bidden.
Father, thank you and praise you, God, for all that you do. Pray that you watch over us, help us to serve you. I pray, God, that you'd help us just to be faithful unto you. I pray, God, that you'd use the words of this message to stir in the hearts of the people. I pray, God, you'd just work in a mighty way, Lord. We ask it in your Son, Jesus' name. Amen. Now, when we look at this passage,
als we deze passage doornemen,
the same thing I said last week is true.
Hetzelfde dat ik vorige week zei is correct.
Normally a parable like this,
normaal gezien een gelijkenis gelijk deze,
I would spend a whole month just going through it point by point.
Zou ik een hele maand spenderen om de gelijkenis uit te zetten.
Because honestly, there's a lot going on in this parable.
Want er gebeurt heel veel in deze gelijkenis.
However, the idea of this month,
hoewel dit het idee van deze maand,
is not to go through each parable so deeply.
Is niet de bedoeling om door elke gelijkenis zeer grondig door te gaan.
But to try to look more at the connection as you go through the different parables in this chapter and the last one.
Maar vooral het verband tussen de verschillende gelijkenissen uit te zetten.
And so we're trying to get the broader context.
We willen de bredere context zien.
Now, as I said already,
zoals ik al zei,
the first verse 1 to verse 7 of this,
de eerste versen, namelijk 1 tot 7,
is essentially taking the parable from last week,
is eigenlijk gewoon het de gelijkenis van vorige week nemen,
and rephrasing it,
en het gewoon opnieuw zeggen in een andere manier,
to make the foundation for this parable,
om het fundament te leggen voor deze gelijkenis.
So the idea being this,
and dit is de idee.
There is a king,
er is een koning,
who has made some kind of an agreement,
die een soort van gemeenschapsakkoord heeft gemaakt,
with a group of people,
met een groep van mensen.
And when it came time for them to honor their side of the agreement,
en wanneer het tijd was voor hun om hun hun akkoord te eren,
they refused him.
Dan verwaarlozen ze dat.
And so he sent servants to rebuke them.
En dan zond hij dienaren om hen daar aan te herinneren.
And they beat some of those servants.
En ze hebben hen met smadelijk behandeld.
Killed some of those servants.
En zelfs sommigen vermoord.
And then, in the end, the king had to deal with them personally.
En uiteindelijk moest de koning persoonlijk met hen afhandelen.
And last week we saw that with the vineyard.
Vorige week zagen dat met de wijngaard.
How that he made the agreement.
Hoe dat hij het akkoord opstelde.
When it came time to collect the fruit,
wanneer het tijd kwam om de vruchten te
halen, they had not, they refused to give to him.
Was het niet wilden geven aan hem.
So he sent servants that they beat and refused.
En dan zond hij dienaren die zij smadelijk behandelden.
But then he sent his son.
En dan zond hij zijn zoon.
And they killed his son.
En ze vermoorden zijn zoon.
And so he asked them the question at the end.
En dan vroeg hij de vraag aan hen.
What do you think the master is going to do to those men?
Wat denk je dat de meester zal doen aan die mannen?
And they said, well, he will destroy them and give the vineyard to somebody else.
En ze zeiden, wel, hij zal de dienaren vernielen en ze aan andere mensen geven.
So now you see, we're picking up with the idea of what he does after dealing with them.
Dus nu zien we het idee van wat er zal gebeuren nadat hij ze heeft vernield.
You can see it's a quick recap or recovering of what was already said.
Dus een vlugge herhaling van wat al gezegd was.
Because there's a lot of details from the last one that are missing in this one.
Want er zijn heel veel details die missen uit het vorige gelijkenis.
As one of the main points of the last parable.
Zoals het grootste punt van de vorige gelijkenis.
Was concerning them rejecting his son.
Was betreffende zij die zijn zoon weigerden.
To try to claim the inheritance for themselves.
En probeerden om zijn erfenis voor hun te krijgen.
So, in case you've missed it, we'll go through real quick what both of these parables are dealing with.
In het geval dat je de vorige week de gelijkenis hebt gemist, ga je nog vlug doorgaan.
It's dealing with the fact that God made a covenant with the people of Israel.
Het gaat erom dat God een verbond sloot met zijn volk Israël.
He gave them their land.
Hij gaf hen land.
He gave them everything they needed to be fruitful.
Hij gaf hen alles wat nodig was om vruchtbaar te zijn.
And there was an expectation that they would come to him.
En er was een verwachting dat ze naar hem zouden toekomen.
And serve him.
En hem zouden dienen.
With their hearts.
Met hun harten.
But as we know from the book of Judges.
Maar zoals we zien van het boek van Jozua.
That the generation following Joshua immediately ran away from that.
Dat de generatie na Jozua onmiddellijk wegliep van God.
So they didn't even know God.
Zoals ze God niet kenden.
And throughout their history.
Doorheen hun geschiedenis.
You will have a leader who draws them to God.
Zal je een richter hebben die hen naar God leidt.
But long periods where they're beating God's servants and rejecting them.
Maar lange periodes van het verwaarlozen van God en zijn slaven zijn dieners.
Even killing them.
Zelfs vermoorden.
And so finally God sent his son.
Uiteindelijk zond God zijn zoon.
And his son offered them the gift of eternal life.
En hun zoon schonk, bood hun de eeuwige geschenk van leven aan.
Saying, he that hath the son hath life.
Zeggende, hij dat de zoon heeft, heeft leven.
And they rejected the son.
En ze weigerden de zoon.
And with him they rejected eternal life.
En met hem wezen ze eeuwig leven af.
That's why God mentions that they said, we will take the inheritance for ourselves.
Dat is waarom dat God zegt dat ze zeiden, we zullen de erfenis voor onszelf houden.
That's them trying to establish their own righteousness, as the Bible says.
Dat is hen die een eigen rechtvaardigheid proberen te maken.
So that they can try to be right with the Father without the Son.
Dat ze zichzelf rechtvaardig kunnen noemen zonder de zoon.
You know, it's people trying to get their own way to heaven.
Dus eigenlijk voor mensen die hun eigen weg naar de hemel willen maken.
Trying to have eternal life without the son.
Die mensen die willen proberen eeuwig leven te hebben zonder de zoon.
So, like I said, the parable last week, that's the main point.
De gelijkenis van vorige week, dat is het grootste punt.
This parable takes that idea.
Deze gelijkenis neemt dat idee.
And then goes on to, well, what happens from there then.
En legt dan uit wat er daarna gebeurt.
When, since at this point, the nation of Israel.
Op in dit punt, de natie van Israël.
Had reached a place.
Heeft een punt bereikt.
Where they refused the son.
Waar als ze de zoon afwezen.
They refused to follow the word of God.
Ze weigerden om het woord van God te volgen.
Replaced it with their own traditions.
Vervingen het met hun eigen tradities.
And tried to establish their own righteousness.
En proberen om hun eigen zichzelf te rechtvaardigen.
Well, what happens then?
Wat gebeurt er dan?
And we talked about that a little bit last week, but I didn't have time to get into it much.
We hebben er een beetje over gepraat vorige week, maar ik had niet genoeg tijd.
That what we're going to see today.
Wat we vandaag gaan zien.
Is our side of this.
Is onze kant van dit.
Concerning Israel's side of this.
Wat betreft de Israëls kant van dit.
God's very clear.
Is God heel duidelijk.
That he has put them away for a time.
Hij heeft hen voor een tijd weggedaan.
But the vast majority of verses in your Bible.
Maar het grote, de grote deel van versen in uw Bijbel.
Concerning prophecy.
Betreffende profetie.
Are concerning the fact that God is going to deal with Israel.
Gaat over het feit dat God met Israël zal werken.
That's the point of the tribulation period.
Dat is het punt van de vervolging.
So he's not done with them.
Dus hij is nog niet klaar met hen.
Because he is a very merciful God.
Want hij is een zeer genadige God.
But for now.
Maar op het moment.
We're at a time where he says, I'm going to invite somebody else to the wedding.
Ik zal iemand anders de weg leiden.
That generation were destroyed. Yeah, they're gone.
Die generaties vernieuwd.
That period is past for now.
Die periode is voorbij voor het moment.
And God says, I'm going to invite whoever will come.
En voor het moment zal ik uitnodigen wie maar wil komen.
So he tells his servant.
En hij zegt, dus hij zegt zijn dienaar.
Go out into the world.
Ga in de wereld.
Go in the highways, everywhere you can find.
Ga naar de uiteinden der wegen, waar dat je mensen kunt vinden.
And invite whoever you can find.
En nodig iedereen die je kunt uit.
Doesn't matter the religious background.
Religieus achtergrond maakt niet uit.
Doesn't matter if they know the law.
De kennis van de wet maakt niet uit.
If they try to keep it.
Gehoorzaamheid maakt niet uit.
If they know God at all.
Als ze God kennen, maakt niet uit.
Invite them.
Nodig ze uit.
You know, this was set up in preparation for someone else, but if they don't want to come.
Heel dit was in voorbereiding voor iemand anders, maar als ze niet willen komen.
We'll invite whosoever will.
Zullen we uitnodigen wie dat wil.
This is where you come into the idea of the New Testament.
Hier komt je in het idee van het Nieuwe Testament.
Which again is a mystery in the Old Testament, so it's there.
Welke opnieuw een mysterie in het Oude Testament is.
But it's something you have to put together the clues and solve it.
Maar dat je eigenlijk de gedachten samen moet steken om het te kunnen oplossen.
There's many verses.
Er zijn veel versen.
Where God talks about ask and I'll give unto you the Gentiles.
Waar God zegt geef, vraag en ik zal aan de heiden geven.
Or having a Gentile bride or so forth.
Of een heidense bruid hebben of zo voort.
So God was actually quite clear.
Dus God was zeer duidelijk.
That his intention for Israel.
Dat zijn intentie voor Israël.
Was that while he handpicked the Levites to be his priests and representatives.
Terwijl hij de Levieten zelf eruit koos om zijn priesters te zijn.
That all the nation.
Dat alle naties.
Would themselves surrender to him.
Zichzelf aan hem zouden
overgeven. Live for him.
Voor hem zouden leven.
And he told him if you'll do that.
Als je dat doet.
You'll be a nation of priests.
Zal je een natie van priesters.
It won't just be the Levites representing. All of you would do that.
Zal niet alleen de Levieten zijn die dat doen.
It's one of the changes you see from the Old to the New Testament.
Als een van de veranderingen die je ziet van het Oude naar het Nieuwe.
Is that he doesn't tell us that if you do this you can represent me.
Het is niet dat hij zegt als je dit doet mag zal je mij vertegenwoordigen.
In 1 Peter 2.
In 1 Petrus 2.
We'll actually look at one of those verses later.
En naar een van die versen wel later kijken.
So it's in your verse list.
Is in
your
version list.
He tells us we are a royal priesthood.
En hij zegt we zijn een koninklijk priesters.
A chosen generation.
Een gekozen generatie.
So I'm actually going to take my message slightly out of order to get to the point here.
Ik ga mijn preek een beetje veranderen om een punt te maken.
And by slightly, I mean, I'm going to take the very last point and talk about that so we can get to the rest.
Ja, ik zal het laatste punt nu eventjes bespreken.
That when he says many are called but not many are chosen,
wanneer dat hij zegt dat velen zijn geroepen,
understand that that word chosen is not talking about salvation.
Versta dat woord uitverkoren, praat hij niet over verlossing.
You actually will not find, nor can you show me, any verse where it's used that way in the Bible.
Je kunt me geen enkel vers in de Bijbel tonen waar dat het woord op die manier is gebruikt.
The choice he is referring to there,
de keuze waar dat hij daar naartoe refereert,
is how he will use those who respond to his call.
Is hoe dat hij de mensen zal gebruiken die zo op die manier reageren naar zijn roeping.
It's a choice about service.
Is een keuze wat betreft dienstbaarheid.
And I understand that there are religions who have tried to change that.
Er zijn heel veel religies die hebben geprobeerd om dat te veranderen.
Who have tried to say that God chooses who gets saved.
Die proberen om te zeggen dat God kiest wie er gered is.
But that's not at all what's intended by the phrase.
Maar dat is niet helemaal niet de bedoeling van wat er is gezegd.
In fact, this is not the only parable he ends with that statement.
Zelfs niet de enige gelijkenis waarmee dat hij die zin eindigt.
Matthew chapter 20 also ends with that statement.
Matthäus hoofdstuk 20 eindigt ook met die.
And we won't read the whole parable, because I assume you know it.
We gaan de hele gelijkenis lezen, naar de vanuit dat je het kent.
So we'll just read verse 14 to 16, I think. Is that what I gave you on your list, I think? It says, take that thine is, and go thy way. I will give unto this last, even as unto thee.
Neem het uwe en ga heen, ik wil deze laatste ook geven, gelijk als u.
Is it not lawful for me to do what I will with mine own? Is thine eye evil because I am good?
Of is het mij niet geoorloofd te doen met het mijne wat ik wil? Of is uw oog boos omdat ik goed ben?
So the last shall be first and the first shall be last, for many are called but few chosen.
Alzo zullen de laatste en de eerste zijn, en de eerste en de laatste, want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.
That parable is not about salvation, really.
Deze gelijkenis gaat niet echt over behoudenis.
It's about the fact that there is a man who has servants who have been called to serve him from early in the morning.
Het gaat erom het feit dat er een man is met dienaren die geroepen zijn om vroeg in de morgen.
And a little bit later in the day, he gets some more people.
En wat later in de dag neemt hij meer mensen.
A little later in the day, he gets some more people.
Eerder in de namiddag neemt hij nog meer mensen.
A little later, some more.
En in de avond nog meer mensen.
So that finally, an hour before the day is done.
En uiteindelijk een uur voordat de dag gedaan is.
He hires some more workers.
Huurt hij nog meer werkers.
And so he pays them all.
En hij betaalt ze allemaal even.
He pays them all the same thing.
Betaalt ze allemaal even.
And so the ones who started early in the morning get mad.
Dus degenen die vroeg in de morgen werkten.
And say, I've worked hours for you.
En zeggen, ik heb uur voor jou gewerkt.
And they've worked only an hour.
En ze hebben een uur voor u gewerkt.
And you pay us the same.
En betaalt ons even.
And he says, what complaint do you have?
En hij vraagt, welke klaag heb je? Welke klaag heb je?
We had an agreement.
Wij hadden een akkoord.
The agreement was, for a day, I will pay you this much.
Het akkoord was, voor een dag betaal ik u dit.
It is irrelevant to you how I paid my other servants.
Het is niet van belang voor u hoe ik mijn andere dienaren betaal.
Because you made an agreement.
Want je hebt een akkoord gemaakt.
Now, there are certainly applications about salvation within that parable.
En er zijn natuurlijk vele toepassingen wat betreft de behoudenis en deze gelijkenis.
But directly it's about how he chooses to reward those that serve him.
Maar uiteindelijk is het dat hij kiest hoe dat hij zijn dienaren beloont.
And about his choice to use the Gentiles.
En wat betreft zijn keuze om de heidenen te gebruiken.
After hundreds of years, thousands of years of working with Israel.
Na duizenden jaren van het werken met de heidenen.
And setting up everything with them that he set up.
En opzetten wat hij met hen had opgezet.
And about the idea of how could God possibly use them instead of us.
En met het idee van hoe zou God de heidenen gebruiken in plaats van wij Israëlieten.
And how could he choose to reward them.
En hoe kon hij kiezen om hen te belonen.
And that's where salvation comes into it.
En daar is waar behoudenis in spel komt.
I mean, he's talking about giving them the things that he has given to Israel.
Want hij praat over dingen die hij aan Israël heeft gegeven.
So, you know, the ability to come worship God, serve God, so forth.
Dus ja, het vermogen om God te kunnen aanbidden en zo verder.
And salvation is one of the things being referred to.
En behouden is een van de dingen die worden vernoemd.
My point is though, in that parable,
mijn punt is dat in deze gelijkenis,
the choice,
de keuze,
is about who he's going to use.
Is over wie dat hij zal gebruiken.
How he's going to get his work done.
Over hoe dat hij zijn werk gaat volbrengen.
And the choice here,
en de keuze hier,
is the same.
Is dezelfde.
And it's that way anywhere else you find the word.
En dus overal hetzelfde waar hij het vindt.
Probably one of the greatest proofs of that.
Waarschijnlijk is een van de grootste bewijzen daarvan.
Is John 6:70.
Is Johannes 6:70.
Where he says, "Have I not chosen 12 of you, and one of you is a devil?"
Waarin dat Jezus zijn discipelen antwoorden, "Heb ik niet u 12 uitverkoren, en één uit u is een duivel?"
He's referring to Judas.
Hij bedoelt de Judas.
The Bible tells us is a devil from the beginning.
De Bijbel zegt ons dat hij een duivel van het begin was.
He was never saved.
Dat hij nooit was behouden.
Never trusted Christ.
Nooit God vertrouwde.
It wasn't that one day he just decided he liked money more.
Het is niet dat hij één dag besloot dat geld meer waard was dan Jezus.
Is that somehow 3.5 years of seeing all that amazing stuff?
Het is hoe dan ook door na 3.5 jaar van mirakels te zien te hebben.
He never put his faith in Christ.
Dat hij nooit zijn geloof heeft gesteld in Jezus.
And there's verses to go along with that to show that he was never saved.
En dit vers is er om dat te bevestigen.
So he didn't choose Judas to salvation.
Hij koos Judas nooit voor behoudenis.
He chose to use Judas.
Hij koos om Judas te gebruiken.
Even though he wasn't qualified by any of our standards.
Ook al was hij niet gekwalificeerd voor onze standaard.
Judas went out and cast out devils and preached and all that stuff like the rest did.
Judas wierp demonen uit net als de rest.
So Judas had power, all these things like everybody else.
Judas had dezelfde macht gelijk alle andere discipelen.
But didn't have Christ as his savior.
Maar had Christus niet als zijn redder.
So the choice was not salvation for him, it was service.
De keuze was niet voor hem.
How God wanted to use him. How God wanted to use him.
Hoe God hem wil gebruiken.
And then in Acts 13 and verse 17 we see some similar statements.
In Handelingen
Acts 13 and verse 17.
Handelingen 13 en 17 zijn een beetje hetzelfde.
For you, it should be order, in the order of your list. It's just I'm at the end of the list instead of the beginning now. So Acts 13 and verse
17
says, "The God of this people of Israel chose our fathers and exalted the people when they dwelt as strangers in the land of Egypt, and with an high arm brought he them out of it."
Dus Handelingen 13 vers 17. De God van dit volk Israël heeft onze vaderen uitverkoren en het volk verhoogd als zij vreemdelingen waren in het land Egypte. En heeft hem met een hoge arm daaruit geleid.
So even the choice he's talking about for Israel there.
Dat is de keuze waarover hij praat wat betreft Israël.
Is the choice to use them.
Het is een keuze om hen te gebruiken.
To let them be his people who would declare his glory to the world.
Dat zij zijn volk zouden zijn die zijn glorie aan de wereld zouden tonen.
And the easiest way to understand that it's not a choice of salvation.
De makkelijkste manier om te begrijpen dat het geen keuze van behoudenis was.
Is to ask yourself the question.
Is om jezelf een vraag te stellen.
Was everybody in Israel saved?
Is iedereen in Israël behouden?
You have entire passages of the Bible that say they were not.
Er zijn hele passages in de Bijbel die uitleggen dat dat niet zo was.
That there were plenty of people throughout Israel's history.
Dat er heel veel mensen waren doorheen Israëls geschiedenis.
Who were part of the nation.
Die deel waren van het volk.
But never trusted God in their hearts.
Maar Christus en God of God nooit in hun harten vertrouwden.
I mean, that's what Paul is saying.
Dit is wat Paul zegt.
When he says that a Jew is not the one who is outwardly a Jew, but the one who inwardly.
En dat het wanneer hij zegt dat het niet de Jood is die van buiten een Jood is, maar die van binnen een Jood is.
By faith.
Door geloof.
He's saying that the ones who trust God is what it meant to be a Jew.
Hij zegt dat het vertrouwen is op God. Hetgeen is dat je een Jood maakt.
He even makes the point that Abraham had lots of descendants outside of Israel.
Hij maakt het punt zelfs dat Abraham buiten zijn nakomelingen vele andere nakomelingen had.
You understand, Isaac wasn't his only son.
Je verstaan dat Isaac niet zijn enige zoon was.
He was just the heir.
Hij was gewoon de opvolger.
Outside of Ishmael, he had what, 5 other sons, I believe?
Men meent dat hij na Ismaël nog 5 andere zonen had.
But You understand that none of them having Abraham's blood coursing through their veins.
We moeten begrijpen dat het feit dat zij Abraham's bloed door hun aderen hebben.
Were saved by that.
Dat hun niet behouden.
Salvation in the Old Testament and in the New.
Behoudenis in het Oude Testament en het Nieuwe Testament.
Has always been by faith in God.
Is altijd door geloof geweest.
This is the whole point of the book of Hebrews.
Dat is het hele punt van het boek van Hebreeën.
It's the point of Galatians 3.
Is in Galaten 3,
Romans chapter 4,
Romeinen hoofdstuk 4,
where they tell us that Abraham, David, many of those characters that we know,
dat vele mensen die we kennen, zoals Abraham en David,
were not saved by works but by faith in God.
Dat ze niet door werken waren behouden, maar door geloof in God.
So this shows the choice he's referring to with Israel isn't a choice about salvation per se; it's a choice about how he would use them as a people.
Dus dit moet gewoon aantonen dat deze keuze niet ging om behoudenis, maar om dienstbaarheid.
We see he uses that word concerning us in the New Testament also.
We kunnen ook zien dat dit woord wordt gebruikt in het Oude Testament en voor ons.
Maybe since we're in Acts, we'll read Acts 9 about Paul.
Nu dat we toch in Handelingen zijn, zullen we Handelingen 9 lezen.
Verse number 15. It says, But the Lord said unto him, Go thy way, for he is a chosen vessel unto me, to bear my name before the Gentiles and kings and the children of Israel.
Maar de Heere zeide tot hem, Ga heen, want deze is mij een uitverkoren vat, om mijn naam te dragen voor de heidenen en de koningen en de kinderen Israël.
Now, this is God speaking to Ananias concerning Paul.
Dit is God die door Ananias tegen Paulus spreekt.
Telling him to go and to help him.
Hem vertellende om aan Ananias om naar Paulus te gaan en hem te helpen.
Now, Paul's already saved at this point.
Paulus is op dit moment al behouden.
And the choice God's talking about is not salvation.
De keuze waarover God nu spreekt is niet over behoudenis.
It's what he wants to do with this man who has been saved.
Het gaat om wat hij wil doen met deze man die al behouden is.
He doesn't say I've chosen him to be saved.
Hij zegt op deze dag heb ik zijn behouden.
He says, I've chosen him to bear my name to the Gentiles.
Ja, gekozen om voor hem om mijn naam te dragen naar de heiden.
And then, if you go over to 1 Peter 2:9.
Als je dan gaat naar 1 Petrus 2:9.
Concerning us.
Wat betreft ons.
It says, but ye are a chosen generation, a royal priesthood, and holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light.
Waar Petrus zegt, maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, zodat gij zou verkondigen de deugden desgenen die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht.
So the call is about salvation.
De roeping is om behoudenis.
The call is to get us from the darkness to the light.
De behoudenis, de roeping is om ons vanuit de duisternis in het licht te krijgen.
The choice is what to do with someone who responds to the call.
De keuze is over hoe dat iemand antwoordt naar die roeping.
That's why many are called, but few chosen.
Dat is waarom er velen zijn geroepen, maar weinigen zijn uitverkoren.
Because the choice is that we are his representatives, his royal priesthood.
Want de keuze is dat wij zijn koninklijk priesterschap zijn.
To show forth his praises.
Om zijn deugden te verkondigen.
And if you just type in the word choice, chose, any of that stuff.
En als je het woord keuze intypt.
And read every verse in the Bible about it.
En elke vers in de Bijbel over dat leest.
You see, that's how it's used every time.
En dan zul je zien dat dat de manier is waarop het is gebruikt elke keer.
God's choice is how he responds to you accepting his call.
God's keuze is wat betreft uw keuze om hem te dienen.
God's choice is how he wants to use someone.
Zijn keuze is over hoe dat hij iemand wilt gebruiken.
And you see this even in the Old Testament.
You see it itself in the Old Testament.
For example, you have two characters who are opposites of each other.
Je had bijvoorbeeld in de Oude Testament twee personen die tegenpolen van elkaar waren.
In the Old Testament.
In het Oude Testament.
But I'll compare them against one in the Old, one in the New.
Ik zal ze vergelijken eentje in het Oude Testament en eentje in het Nieuwe Testament.
Yeah, Samson.
Je had Samson.
And you have John the Baptist.
En je had Johannes de Doper.
Both of them.
Beiden
were chosen by God before they were ever born.
Zijn gekozen door God eerst dat ze waren geboren.
So it's a choice, but it's not about salvation.
Het is een keuze, maar het gaat niet om behoudenis.
It's about how God wants them to be used in their lifetime.
gaat om hoe dat God hen wilt gebruiken in hun leven.
Both of them are raised as Nazarites.
Beiden zijn als Nazireërs opgevoed.
Because of this choice God has put on them.
Door deze keuze die God hen heeft gegeven.
And you have one of them.
En je hebt er één van.
Who from the early part of his life resists that call.
Al van een vroeg deel van zijn leven die roeping weerstand
heeft. The call to know God at all.
De roeping om naar geen enkel God.
And resists God's chosen purpose for his life as well.
En de bewuste keuze van God voor zijn leven weerstand bood.
That being Samson, obviously.
Het zijn van Samson, denk ik.
While the other,
terwijl de andere,
from the time he's in the womb, leaps for joy to be in the presence of the Savior.
Van het moment dat hij in de baarmoeder zit, opspringt van vreugde voor de aanwezigheid van zijn redder.
So in his case,
in zijn geval,
we don't see God chastening or dealing with him harshly.
We zien niet dat God hem kasteit of met hem ruw omgaat.
We see an obedient servant used to the fullness of what God intended for his life.
We zien een gehoorzame dienaar gebruikt.
In the other one's case, we see a man who God's constantly dealing with him, trying to force him to go fight with the Philistines.
Iemand die door God constant wordt gekasteid om zijn roeping te doen.
To the point where God steps back and lets him go into the sin that he wants to.
Tot op het moment dat God hem met rust laat en hem in zijn eigen zonde laat springen.
So that he can see the consequences of that sin.
Zodat hij de gevolgen van zijn zonde kan zien.
And then get angry enough himself to go do something.
En hem zelf boos laten maken.
Even if it's for himself and not for God.
Ook al is het voor hemzelf en niet voor God.
And then for 20 years he did right.
En dan voor 20 jaar deed hij goed.
I mean, if you read the story of Samson, he judged for 20 years.
Nou, als je Samson leest, de rechter leest, dan zie je dat Samson regeerde voor 20 jaar.
But ultimately, because he didn't want to serve God.
Maar uiteindelijk omdat hij God niet wou dienen.
He was just serving his judgment, his vengeance.
Hij was gewoon zijn gerecht en zijn taak aan het dienen.
He went back to his sin and destroyed his life.
Hij ging terug naar zonde en vernielde zijn leven.
But my point is, you have two men there. Who God chose what he wanted them to do before they were ever born. And the one who went there without a whole lot of pressure.
En degene die zonder enige druk dat deed.
You see that.
Zie dat.
But the one who did not want to do what God wanted.
Maar degene die keuze weerstand bood.
God had to fight with him to get him to go there.
God moest met hem vechten om.
Because while God has his desire for your life, it's ultimately your choice how you respond to that. Now, saying all of that, we can get to what the actual point of the parable is. And that's that here we live in this New Testament.
En dat is dat we in deze Nieuwe Testamentische periode leven.
Where there has been an invitation given.
Dat er een uitnodiging is gegeven.
That whosoever
dat wie ook,
shall call upon the name of the Lord shall be saved.
Wie dan ook op de naam van de Heer zal betrouwen of roepen, behouden is.
Now, the call is salvation.
De roeping is behouden is.
We've seen already the choice is how he wants to use you after.
De keuze is hoe dat hij jou zal gebruiken na uw behouden is.
So that's what the invitation for this wedding represents.
Dat is wat de uitnodiging voor deze trouw
The fact that God is sending out his servant to go ye into the highways and the hedges.
Het feit dat God zijn dienaar in de uithoeken der wereld stuurt.
To go preach the gospel to every creature.
Om het evangelie aan elk schepsel te preken.
He's sending out his servant to go tell everyone that there is an invitation for you.
Hij zendt zijn dienaar uit om aan iedereen ter wereld te vertellen dat er een uitnodiging is.
That there is a king who requests your presence.
Dat er een koning is die aanwezigheid verzoekt.
And there is a great response.
En er is een groot antwoord.
So that people from all over.
Zodat mensen van over de hele wereld.
From every walk of life.
Van elke levensstijl.
He says good, bad, all of it.
Ze zegt kwaad en goeden allemaal.
They come in and they fill those seats.
En ze komen en ze vullen de stoelen.
You want to know what that looks like?
Wil je zien hoe dat eruit ziet?
We have more than once in heaven.
We hebben meer dan één keer in de hemel.
Where God recognizes that there are people saved.
Waarin God
werken dat de mensen behouden zijn.
Out of every nation.
Uit elk volk.
Out of every tongue.
Uit elke taal.
Out of every people.
Uit elke natie.
That wherever you come from, salvation is being preached.
Waar dat je ook komt, het evangelie wordt gepredikt.
It's available to you.
Het is beschikbaar voor u.
There is nothing that holds you back other than your choice.
Er is niks dat je tegenhoudt behalve jouw keuze.
To accept the invitation or not.
Om de uitnodiging te aanvaarden of niet.
God has not predestined what you will respond.
God heeft niet voorheen uitgekozen hoe dat je zult antwoorden.
Christ tasted death for every man.
Jezus smaakte dood voor ieder mens.
He didn't die for a select few.
Hij stierf niet voor een uitverkoren groep.
He died for everyone.
Hij stierf voor iedereen.
For God so loved the world that he gave his only begotten son.
Want God zet zijn zoon in de wereld voor.
That whosoever believeth in him.
Zodat wie dan ook in hem gelooft.
Whosoever means there's a choice.
Wie dan ook betekent dat er een keuze is.
I gave you a passage that says similarly in Romans 10.
Ik gaf je een passage dat hetzelfde zegt in Romeinen 10.
Vers 11. For the scripture saith, whosoever believeth on him shall not be ashamed.
Want de schrift zegt, en die gelijk die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden.
For there is no difference between the Jew and the Greek, for the same Lord over all is rich unto all that call upon him.
Want er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek, want eenzelfde is Heer van allen, rijk zijnde over allen die hem aanroepen.
For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved.
Want een gelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden.
So, what I need for you to understand today is this.
Wat je vandaag moet begrijpen is dit.
When God says whosoever, he means whosoever.
Wanneer God gelijk zegt, doet hij wie dan ook.
This is not intended to be a message focused on Calvinism, but it's just in the passage that it needs to be dealt with.
Dus het is niet de bedoeling om Calvinisme hier een groot punt van te maken, maar de tekst verzit mij.
I have listened to a lot of Calvinists in my lifetime.
Ik heb naar heel wat Calvinisten geluisterd in mijn leven.
Try to explain why whosoever doesn't mean whosoever.
Proberen uit te leggen waarom gelijk niet wie dan ook betekent.
Why the world doesn't mean the world.
Waarom de wereld niet betekent.
And yet we can see verses where he says that all men have sinned.
Maar we kunnen versen zien waarin dat God zegt, of waar Jezus zegt, alle mensen zijn gezondigd.
And in the same verse,
in hetzelfde vers,
he says that all can be saved.
In hetzelfde vers zegt hij dat allen gered kunnen worden.
And yet all supposed to mean something different from one half of the verse to the other.
Maar toch moet allen iets anders betekenen.
And every time I have ever heard the explanation,
en elke keer dat ik de uitleg heb gehoord,
no matter how highly educated the preacher may be,
maakt uit hoe hoog onderwezen de preker is,
the answer given,
het antwoord dat gegeven is,
is that there's something in the context,
dat er iets in de context,
that tells you that whosoever refers to whosoever is already chosen before.
Die zegt dat gelijk die gekozen is, is al gekozen van tevoren.
And yet that context is never given.
Maar die context is nooit gegeven.
Not one time have I ever heard it.
Nooit heb ik het gehoord.
And you know why?
Weet je waarom?
Because the context for them is this.
Want voor hen is de context dit.
Well, that verse is about salvation.
De versen van behoudens.
And we know.
En we weten.
That salvation is limited.
En we weten dat behoudenis gelimiteerd is.
So the proof that whosoever doesn't mean whosoever.
Dus het bewijs dat gelijk niet wie dan ook betekent.
Is that salvation is limited, so it has to be limited.
Dat behoudenis gelimiteerd is, dus moet het gelimiteerd worden.
Do you understand what I just did?
Heb je juist verstaan wat ik zojuist heb gedaan?
It's the equivalent of me saying.
Dus het equivalent van mij van ik die zeg.
That this verse has to be interpreted this way.
Dat dit vers zo moet gelezen worden.
Because my opinion is this.
Want mijn mening is dit.
My opinion can't be wrong.
Mijn mening kan niet fout zijn.
So the context that reinterprets the verse.
Dus de context die het vers herinterpreteert.
Is my opinion that has no biblical foundation whatsoever.
Is mijn mening die geen enkel Bijbels fundament heeft.
And so we change the meaning of the word to fit my opinion.
Dus hij verandert de mening van de betekenis.
betekenis van het vers om mijn mening te passen.
I've never met one preacher who preaches Calvinism that doesn't do that.
Ik heb geen enkele prediker tegengekomen die Calvinisme anders predikt.
Because the invitation is very simple.
Want de uitnodiging zeer simpel is.
A child can understand it.
Een kind kan het verstaan.
Jesus Christ came into this world.
Jezus Christus kwam in deze wereld.
He died for sinners.
Hij stierf voor zondaars.
He came to seek and to save that which was lost.
Hij kwam om te zoeken en te redden wat verloren was.
And we'll talk about this actually next Sunday in the second service.
We zullen hierover volgende zondag in de tweede dienst praten.
But yeah, he had some agreements with Israel, so he honored those.
Hij had wat overeenkomsten met Israël, dus hij eerde die.
But he died.
Maar hij stierf.
He shed his blood for this New Testament that we have.
Hij vergoot zijn bloed voor het Nieuwe Testament dat wij nu hebben.
So that whosoever,
zodat wie dan ook,
not whosoever you think,
niet in I gelijk jij,
not whosoever you want it to be,
niet in I gelijk,
but whosoever shall call upon the name of the Lord,
maar in I gelijk die op de naam van de Heer zal roepen,
shall be saved.
Zal behouden zijn.
When he takes it death for every man, that means every man.
Wanneer hij doodvloedde voor iedereen,
when he says he died for everyone,
wanneer hij zei het stierf voor iedereen,
especially those that believe,
maar vooral voor de mensen die geloven,
that means his sacrifice could pay for everybody's sins.
Dat betekent dat zijn offer voor iedereen zijn zonden zou kunnen betalen.
But that especially is referring to the fact that some people choose to accept it.
Maar die vooral verwijst naar de mensen die beslissen om Gods keuze voor hun leven te accepteren.
Salvation is available to you today.
Behoudenis is beschikbaar voor jou vandaag.
God's given the invitation.
God heeft u die uitnodiging gegeven.
Israel said, I'm too busy.
Israel heeft gezegd, ik ben te bezet.
He said someone went to their homes.
Hij zegt, sommigen gingen naar hun huizen.
Some of them went to their merchandise or their business.
Sommigen gingen naar hun verhandelingen.
So some just said, my life is too full right now. I don't have time for you.
Sommigen zijn gewoon heel simpelweg, mijn leven is te bezet. Ik heb geen tijd voor jou.
Some said, I have my job, I have my work, I don't have time for you.
Sommigen zeggen, ik heb mijn baan, ik heb mijn werk, ik heb geen tijd voor jou.
The remnant left from that,
het overblijfsel van dat,
the ones who didn't fit in those two categories,
die niet bleef in die categorieën,
said, we don't want to hear what you have to say.
Zeiden heel simpelweg, wij willen niet horen wat je zegt.
If you continue to preach, we will shut your mouth for you.
Als je blijft preken, zullen wij voor jou je mond dichten.
So they put Jeremiah in a pit.
Dus hebben ze Jeremia bijvoorbeeld.
Said they'd kill him if he didn't stop.
Hebben zij hem in een put gegooid en hebben zij.
Cut off the head of John the Baptist for preaching against their sin.
Ze hebben het hoofd van Johannes afgehakt.
And even when you come to the New Testament.
Dus als je naar het Nieuwe Testament komt.
Slaughtered the apostles.
Hebben de apostelen afgeslacht.
Because there are some who just say, I don't have time for God.
Want er zijn velen die zeggen, ik heb geen tijd voor God.
And there are some who hate God.
En er zijn er die God haten.
And they would cry crucify before they would listen to his own son.
En ze zouden kruis hem roepen voordat ze eerder dat ze hem, naar hem zouden luisteren.
You have a choice who you are today.
Je hebt een keuze over wie dat je bent vandaag.
God says, if you will call upon him, he will save you.
God zegt dat als je naar op hem zal roepen, je gered zal zijn.
He gave his son.
Hij gaf zijn zoon.
You have to choose whether you accept him or not.
Je moet kiezen of je hem accepteert of niet.
The invitation is extended.
De uitnodiging is verleend.
You can respond, I'm too busy.
Je kunt antwoorden, ik ben te bezig.
You can respond that I have my own work and stuff I'm focused on right now.
Je kunt antwoorden, ik heb te veel zaken om bezig te zijn momenteel.
You can get angry and hate the preaching.
Je kunt boos worden en de uitnodiging haten.
Thankfully, we live in a country where you can't do much more than that to me if you don't like it.
Godzijdank dat we in een land leven waar je niet meer dan dat kunt doen.
No, it's not legal for you to just take me out in the streets and stone me.
Het is niet legaal om mij door de straten op te sleuren en mij te stenigen.
Of you can come to his invitation.
Of je kunt de uitnodiging simpelweg.
You can accept it. But you notice there are some people sitting at this wedding feast
die in deze bruiloft zijn,
who, he says, when he saw them, they didn't have the attire of the wedding garments. They didn't have that.
Die wanneer dat hij hen zag, de bruiloftskleding niet aan hadden.
And he asked them, how did you get in here like that?
En hij vraagt hen, hoe raakte je hierin?
And they had no answer.
En ze hadden geen antwoord, ze verstonden.
And so he has them taken away and cast into what clearly represents hell.
En hij antwoordde dan, nee, pak ze bij voeten en handen en smijt ze in hetgeen dat heel duidelijk hel is.
As he uses terms associated with hell there.
Omdat hij termen associeert met hel gebruikt.
And this brings us back to what he said in the last parable.
Dit brengt ons terug naar wat hij in het vorige gelijkenis zei.
You cannot have eternal life without Christ.
Je kunt eeuwig leven niet hebben zonder Christus.
How that applies here is very simple.
Wat hierop toepasbaar is heel simpel.
You had people who tried to come to the wedding.
Ja, mensen die naar de bruiloft wilden proberen te komen.
But they weren't dressed for it.
Maar ze waren er niet voor gekleed.
You can ignore the invitation today.
Je kunt de uitnodiging negeren.
And try to come dressed in your righteousness.
En proberen om in uw rechtvaardigheid gekleed te komen.
But Isaiah 64:6.
Maar Isaiah 64 vers 6
says all of our righteousnesses are as filthy rags in the eyes of God.
Zegt doch wij allen zijn als een onreine en al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. En wij vallen af als een blad en onze misdaden voeren ons heen en weg als een wind.
That means everything you do to try to be right in the eyes of God.
Dat betekent dat alles wat jij probeert om te doen.
Maybe you like the idea of the invitation.
Misschien het idee van de uitnodiging wel leuk vindt.
But you've chosen to try to come your way.
Maar je hebt gekozen om op jouw manier te gaan.
And he says, whatever you dressed yourself in.
En hij zegt op welke manier dat je ook kleedt.
To try to look right in the eyes of God.
Hoe dan ook dat je probeerde om recht te lijken in de ogen van God.
He says to God, they're filthy rags.
Hij zegt naar God zijn ze als een wegwerpelijk kleed.
Those broken garments you see somebody wearing who lives on the street.
Die kapotte kleren die je een zwerver ziet dragen.
And he says there is nothing in that covers you.
Er is niks in die kleren die jou beschermt of bedekt.
To make you right in the eyes of the Father.
Zodat je recht lijkt in de ogen van God.
He contrasts that in Isaiah 61:10.
Hij contrasteert dat in Isaiah 61 vers 10.
By saying, I will greatly rejoice in the Lord. My soul shall be joyful in my God. For he hath clothed me with the garments of salvation. He hath covered me with the robe of righteousness. As a bridegroom decketh himself with ornaments. And as a bride adorneth herself with her jewels.
Ik ben zeer vrolijk in den Heere. Mijn ziel verheugt zich in mijn God. Want hij heeft mij bekleed met de klederen des heils. De mantel der rechtigheid heeft hij mij omgedaan. Gelijk een bruidegom zich met priesterlijk sieraad versiert, en als een bruid zich versiert met haar gereedschap.
He says, you want to be ready for the wedding?
Hij zegt, wil je klaar zijn voor de bruiloft?
If you try to come in your righteousness?
Als je in jouw rechtvaardigheid opdaagt?
What's filthy rags?
Dat is als een wegwerpelijk kleed.
But if you let him, he'll cover you in the robes of his righteousness.
Maar als je hem dat doet, zal hij jou kleden in kleren van zijn rechtvaardigheid.
In the garments of salvation.
De klederen van de gerecht van de verlossing.
So that like Paul says in Philippians 3.
Zoals dat gelijk dat Paul in Filippenzen 3 zegt.
That we are found in him not having our own righteousness.
Waarin hij zegt dat in hem gevonden worden niet hebbende mijn rechtvaardigheid.
That comes through the law when you're trying to do right.
Die uit de wet is.
But the righteousness that comes through faith in Christ.
Maar die door het geloof van Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof.
The invitation is there.
De uitnodiging is daar.
God wants you to come.
Hij is beschikbaar en God wil dat.
He wants to be your God.
Hij wil jouw God zijn.
He wants to save you.
Hij wil je behouden.
But you'll have to come by the righteousness of His Son and Him alone.
Maar je gaat door de rechtvaardigheid van de Zoon moeten komen.
You'll have to choose to put your faith in Christ.
Je zult moeten kiezen om te vertrouwen op Christus.
Not in your good works.
Niet in jouw goede
werken. Not in baptism.
Niet in doop.
All of that's filthy rags.
Al dat zijn als wegwerpelijke kleding.
Not in having grown up in church.
Niet door opgevoed te zijn in de kerk.
But because you trusted Jesus Christ in His death on the cross.
Maar omdat je op Christus betrouwde in zijn dood.
And if you'll put your faith in Him.
En als je in Hem gelooft.
That He says He'll cover you in the garments of His salvation.
Dan zegt Hij dat Hij jou zal kleden.
He'll wrap you in the robes of His righteousness.
Hij zal jou bedekken met.
You'll be fit to come to the wedding.
Dan zul je geschikt zijn om te komen naar de bruiloft.
God says more than once.
God zegt meer dan
eens. This is my last thing.
Dit is mijn laatste zaak.
That there are people who He'll look at them at the judgment.
Dat mensen zijn waar dat Hij naar zal kijken in het oordeel.
Who say something to the extent.
Dat die iets zullen zeggen zoals
the idea that didn't I do this for you?
Die zeggen, heb ik dit niet voor jou gedaan?
Didn't I, you know, do all these things in your name?
Heb ik al deze dingen niet voor jou gedaan?
One of them is very clearly a reference to Israel.
Een daarvan is een zeer duidelijke verwijzing naar Israël.
The other is a reference to religious people standing at the last judgment.
Een andere is een verwijzing naar religieuze mensen staande voor het oordeel.
And both times,
en beide,
those people who say, "Didn't I do this for you?"
Die mensen die zeiden, "Heb ik dit niet voor jou gedaan?"
But they did it not trusting him as their savior.
Maar ze betrouwden niet op Christus als hun redder.
He says he'll look at them.
Hij zegt, Christus zegt, ik zal naar hen kijken.
And say, depart from me, you workers of iniquity.
Hij zal zeggen, ga weg van mij, werkers der onrechtvaardigheid.
I never knew you.
Ik kende u niet.
That means they didn't have eternal life and he took it away at some point.
Dat wil niet zeggen dat zij ooit eens eeuwig leven hadden en hij het ooit eens heeft afgepakt. It
means they never had it.
Dat betekent dat ze nooit hebben gehad.
He never knew them.
Hij kende ze nooit.
He was never their savior.
Hij was nooit hun redder.
Because they never accepted the invitation.
Omdat ze nooit de uitnodiging aanvaarden.
And just like he says of the person here not dressed for the wedding.
En net zoals hij van de persoon die niet gekleed is voor de bruiloft zegt.
Not covered in his righteousness.
Niet gekleed is in zijn eigen kleren.
He says also that they'll be taken and thrown into outer darkness.
Hij zegt ook van hen dat ze in de hel gesmeden zullen worden.
Where there's weeping and gnashing of teeth.
Waar weening en knarsing der tanden is.
Where he's talking about hell.
Waar hij over hel spreekt.
Where there is that fire.
Waar dat vuur is.
For eternity.
Voor eeuwigheid.
You have a choice.
Je hebt een keuze.
God says that we are condemned already.
God zegt dat wij al verdoemd zijn.
Because we are sinners.
Want we zijn zondaren.
Everyone in this world is already condemned.
Iedereen in deze wereld is al veroordeeld.
Until they trust Jesus Christ as their Savior.
Totdat ze Jezus vertrouwen als zijn redder.
And that's what salvation is.
En dat is wat behoudenis is.
He is saving you from the condemnation to hell that you already have.
Hij redt jou van de verdoemenis van hel waar je al voor bestemd bent.
God has reached out his hand to you. He has called out.
God reikt zijn hand naar jou uit en hij roept.
The invitation is extended.
De uitnodiging is beschikbaar.
He's given the preacher to go in the highways and hedges and seek you out.
Hij heeft de gezant uitgezonden om hem te geven aan jou.
And yes, he's chosen what he wants to do with your life.
Ja, en hij heeft gekozen, hij heeft voorbestemd wat hij met jou wil doen.
He's chosen what it means to be saved.
Hij heeft gekozen wat het betekent om behouden te zijn.
He's chosen that the eternal destination is heaven and all of that.
Hij heeft gekozen dat het uiteindelijke bestemming voor behouden mensen hemel en al die zaken is.
But he hasn't chosen that some people will take his hand and some people won't.
Maar hij heeft niet gekozen over het feit dat sommigen zijn hand willen nemen en anderen niet.
He has chosen to stick out his hand and call out to you.
Hij heeft gekozen om zijn hand uit te steken en uit te reiken en uit te roepen.
And leave the invitation for you.
En de uitnodiging voor jou achter te laten.
That if you'll call upon his son, you shall be saved.
Dat je als je op zijn zoon roept, dat je zult bekeerd zijn.
But if not, well, you're condemned already. You're already on your way to hell.
And
if you reject the only salvation available, then there's only one place left to go. Because there is no other way. There is no other salvation. There is no other sacrifice according to Hebrews. And God's kind, he'll extend that invitation for a while.
And in God's goedheid zal hij die uitnodiging wel verlengen.
But like what he said about those during the time before the flood.
Maar net zoals hij zei over de mensen in de tijd van Noah.
He told Noah he's going to give him 120 years to preach to them.
Hij zei tegen Noah dat hij hun 120 jaar zal geven om te preken.
But not longer.
Maar niet langer.
Because his spirit was not always going to strive or fight with man.
Want zijn geest is niet altijd.
His spirit will deal with you until you need to be saved.
God's geest zal met jou werken tot je behouden bent.
But Romans 1 is clear.
Maar Romeinen 1 is zeer duidelijk.
When you keep pushing him away,
wanneer je hem blijft afwijzen en wegduwen,
and telling him leave me alone, my life is too busy,
en hem zegt om met rust te laten omdat je leven zo druk is,
eventually he'll say okay.
Uiteindelijk zal hij ja oké zeggen.
So he tells you to boast not thyself of tomorrow.
Hij zegt u dan niet om te pochen over morgen.
For thou knowest not what a day may bring forth.
Want je weet niet wat een dag mag voortbrengen.
But today is the day of salvation.
Vandaag is de dag van behoudenis.
Yeah, he may wait on you a little longer.
Hij zal wel wat langer wachten.
He may wait on you a lot longer.
Hij zal voor jou veel langer wachten.
But he tells you not to be proud and assume you have that.
Maar hij zegt dat je niet trots en hoogmoedig mag zijn en daarop mag rekenen.
He's invited you. You must choose.
Hij heeft gekozen. Hij heeft jou uitgenodigd. Jij moet kiezen.
Now understand, you cannot be neutral.
Verstaan, je kunt niet neutraal zijn.
You cannot say, I won't choose.
Je kunt niet zeggen, ik zal niet kiezen.
A drowning person has two choices.
Een verdronken persoon, een verdrinkende persoon, heeft twee keuzes.
To receive the help or drown.
Of om de hulp te ontvangen of te verdrinken.
You're condemned already if you don't have Christ.
Je bent al verdoemd als je Christus afwijst.
You can receive salvation or you can be condemned.
Je kunt behoudenis ontvangen of verdoemd blijven.
To ignore him is to choose condemnation.
Om hem te negeren is om verdoemenis te kiezen.
Father, we thank you and praise you, God, for what you do. Pray that you